Ja, het is goed om hier zo vanmorgen bij elkaar te zijn. Fijn om mensen te zien die je eigenlijk heel weinig ziet, maar die niet uit je hart zijn, maar wel uit je oog. En om dat hier vanmorgen weer bij ons te hebben. Grandioos om zo samen Pasen te vieren. En eigenlijk kan ik het maar heel kort, als dat werkt allemaal, ja, samenvatten met wat hier staat. Leven wacht ons. Wacht allen. En daar wil ik graag met u over praten. Evert heeft gelezen uit 1 Korinthe 15. En ik kijk even of God het geeft dat ik ook het gedeelte wat ik eigenlijk erbij wilde hebben, ernaast wilde lezen. Ook uit 1 Korinthe 15, of ik dat erbij ga pakken. Maar ik wilde graag eerst met u bidden en dan gaan we met elkaar luisteren naar wat God zegt. Vader, dank u wel dat u ons zo aan elkaar geeft. Dat we eigenlijk op een moment als dit, Vader, ineens heel duidelijk misschien beseffen. We zijn gemeente. U hebt ons met elkaar en met u verbonden. Misschien wel op dit moment tegen u zeggen, Vader, dank u wel voor dat woord dat u geeft in ons midden. Voor het feit dat we zo in deze tijd, waarin zoveel losgaat en gebeurt, waarin zulke dingen worden gezegd, Vader, over het geloof, dat u ons dit woord geeft om te beluisteren met ons hart. En antwoord te geven op dat woord met ons leven. Vader, dank u wel voor zicht en licht dat u geeft. U kent ons hart, Vader, u weet hoe we hier zitten. Misschien met pijn, met tranen in ons hart om datgene wat er is. Maar tegelijkertijd, Vader, laat u ons door die tranen heen zien. Dat machtige wat eraan staat te komen. En die tranen mogen er zijn, Vader, en we zullen een arm om iemand heen slaan en met ze meelopen in hun leven. Maar tegelijkertijd, Vader, in het diepe besef dat dat ons allemaal draagt. Geeft u wijsheid en leiding, Vader. En dank u wel dat u nabij bent in alles, in Jezus' naam. Amen. Leven wacht ons, wacht allen. Daar wil ik het eigenlijk heel kort met u over hebben. Nee, 3 kwartier, maar ik bedoel heel kort. Het is een prachtig verhaal als je dit leest, dat 1 Korinthe 15, vers 20 tot 28... En ik vind het zo mooi als je dan Paulus doorleest, en dat heb ik een beetje gedaan de afgelopen weken, dan is dat machtige grote verhaal van Paulus, van Pasen, dat begint anders. Begint eerder, niet alleen bij de 4 evangeliën, maar dan zou je eigenlijk moeten gaan kijken en beginnen met erestel te geven aan Mozes en de profeten. Want dat waren, als je het goed bekijkt, de eerste boodschappers van Pasen. En natuurlijk, absoluut, klinkt boven dat alles uit wat Paulus zegt, en ik geloof dat ik het op de dia heb, ja, Christus is gestorven voor onze zonden, volgens de schriften, en hij is begraven en op de derde dag opgewekt, ook weer volgens de schriften. En ik denk dat een machtig vers is dat we dadelijk even zullen bekijken. We gaan samen luisteren naar die woorden uit 1 Korinthe 15, en tegelijkertijd, ja, hopen we, bidden we, dat die woorden ons hart raken. Zo gaat het, Vader. U hebt het laatste woord. De dood wordt het zwijgen opgelegd. De dood wordt, en dat woord triggerde mij eigenlijk op weg in mijn voorbereiding. En dat heb ik meegenomen de afgelopen weken. He, dat is dat woord, die dood wordt verzwolgen. Uw liefde zal door allen worden gehoord en gezien. En ik vind het zo mooi als je dan die schrift op je gemak leest. He, en ik begrijp best dat je soms daar hulp bij nodig hebt, of dat iemand daar een rooster voor moet maken. En als je al die toespraken van de apostelen hoort, he, dan zie je die doodsmacht die er was. Hoe gingen die? Gingen zij die te lijf? Ze openden het eerste deel van dat schriften. En ik denk dat als je dat weet en hoort, ja, dat draagt. Dat geeft richting in de nood in je leven. Misschien een mens hebben die naar je luistert en voor je bidt. Ja, fijn, heerlijk, daar zijn we gemeente voor. Maar tegelijkertijd weten, ik sta op de grond die hij onder mijn voeten gelegd heeft. Ik denk dat het goed is om bijvoorbeeld te kijken naar Psalm 16 vers 11. En ik zou hier uren over kunnen praten, maar dat is niet de bedoeling. Maar wat staat er nou in die Psalm 16 vers 11? Wie kiest dat? Wie zegt dat? Petrus. En wat heeft hij voor, wat zegt hij? Hij zegt, moet je kijken naar die psalm. Gij zult mij het pad der levenden doen kennen. Hij zei al, hij zal opstaan, diegene. Volkomen vreugde is er bij uw aangezicht en aangenaamheden aan uw rechterzijde. Gij zult het pad der levenden doen kennen. En dan denk ik aan mijn Heer, aan onze Heer. En dan sta je daar in Jeruzalem, als je dat hebt mogen meemaken, hè, bij de plek die ze aanwijzen als een graf. En waarom ga je er naartoe? Om misschien wel het bordje op de deur te zien. Dat bordje op de deur zegt, hij is opgestaan. En ik denk dat het zo'n mooi moment is. Hè, dat he is risen staat er dan, wereldwijd bekend, maar hij is opgestaan. Het is logisch als je de deur op doet en naar binnen kijkt. Ja, leeg. Hij is er niet. Hij is opgestaan. En ik vind dat een van die prachtige momenten. Hè. Het was al voorzegd. De Heer zelf heeft dat voorzegd. Ja, is goed zo. Dan ga ik deze opvangen. Nee, dat niet. Mensen hebben wat bij zich, hè. Nee, je bent een kanjer. Dankjewel.
Gaat het zo?
Ja? Ja. U hoort mij weer? Ja, ik hoor mezelf ook. Dan is het goed. Ja, prima. Sorry voor deze onderbreking. Maar ik vond ze mooi, hè, dat in die psalm dat staat. En ook, ik heb het niet voor u op een sheet gezet, dat wat Job zegt in Job 19. Ik weet, mijn verlosser leeft. En ik denk, wie is Job? En wie is Jona? Wie zijn dat? Job wist in al zijn ellende, als vroege profeet zou je kunnen zeggen, hij leeft. In al zijn ellende. In al zijn verlatenheid. In al zijn aanvechtingen had God hem één essentiële, één dragende troost onthuld. Jouw verlosser leeft. En hij zal op het stof van de aardbodem staan. Je zult hem met je eigen ogen zien. En dan denk ik gewoon aan dat woord wat God zijn volk heeft beloofd. En Job en zijn tijdgenoten hadden geen notie van het plan van de tijdperken. Maar God had hem de kern van alle troost onthuld. Er komt een levende, aanwezige verlosser. En ik denk dat dat het is wat ik u gewoon heel kort wou zeggen. Wat wij doen is niet zomaar iets. We openen Gods woord. We luisteren naar wat er in die schrift staat. En dan kijk je straks, dat doe ik aan het eind. Daar staat dat machtige woord in wat me nog steeds intrigeert. Verzwolgen. Jesaja 25 vers 8 zegt. Hij zal de dood vernietigen. En de Heere Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En de smaad van zijn volk zal hij van de gehele aardbodem verwijderen. Want de Heere heeft het gesproken. Paulus citeert het, staat in onze tekst. De dood is verzwolgen. En dat woord, daar kom ik straks nog even kort bij je op terug. En ik denk het is machtig als je die Bijbel leest. En met in je hart, met in je hoofd, met in je leven het uitzicht dat er mag zijn. In al die boeken die je leest, gaat het om strijd tussen leven en dood. Maar wat een gevecht. Het is een strijd die de verwachting wekt dat er op een bepaald moment een overwinning komt die alles afdoende aan de kant schuift. En zo kun je zeggen, het paasverhaal begint bij Adam, gaat verder bij Abraham en Sarah, wordt vervolgd als een heel volk, ten dode wordt opgeschreven in Egypte en wordt vervolgd in Hanna de onvruchtbare. Zelfs het massagraf van de Babylonische ballingschap is het einde niet. Je kunt zeggen, Pasen is al die eeuwen door in aantocht. Ik weet niet hoe u kijkt naar de tijd om ons heen. Naar de dingen die gezegd worden in de media. Naar de berichten die u krijgt op uw mobieltje. Er worden wat dingen gezegd over wat wij geloven, waar wij blij mee zijn, wat ons draagt. Afbrekende dingen. Dingen die het belachelijk maken met net een bepaalde toon dat je denkt van, je weet niet hoe wezenlijk het is wat je daar nou eigenlijk zegt. Maar dan positief gezien. Dan kan je natuurlijk zeggen, ja, heb je een bewijs dan? Misschien zit je hier gewoon vanuit een bepaalde opleiding en wil je gewoon heel wetenschappelijk weten, kan dit wel wat jij zegt? En eigenlijk heb je bij Pasen te maken met bewijzen door ooggetuigen. En ik denk dat dat moet klinken. Vrijuit, openlijk, dat is wat de schrift zegt. En ik denk dat het goed is om dat zo met elkaar te lezen. We kunnen het bewijzen, de schrift zegt het. Het zijn ooggetuigen die hun verhaal hebben neergelegd. Dat kan best zijn. Dat je heel helder in elkaar zit. En zegt van, ja maar, wacht even, ik leer wetenschappelijk denken bij mij op school. Dat gebeurt, dan kan je die conclusie trekken. Er is toch geen conclusie mogelijk. Wat. Ik moest lachen. Ik las in een christelijk tijdschrift, nee, een christelijk dagblad. Las ik een artikel met een wetenschapper. Een enorm belezen man en zeer gewaardeerd in de wetenschap. En die maakte aan het eind, en ik zeg het even populair, kon hem bazoenen. Aan het eind maakte hij die opmerking en ik dacht van, yes. Hij zei, nou, had een heleboel bestudeerd, had over een heleboel een mening, over een heleboel dingen, die klopte niet dan, zou je kunnen zeggen. Maar hij zei, en wat me nou opvalt is, en wat me nou bezighoudt is, dat ik een structuur tegenkom, dat ik hij zei het dan niet met de woorden zoals wij het misschien zouden zeggen, maar hij zegt, ik zie ergens een bouw, een structuur, iets wat onder alle andere dingen, wat eronder ligt. En hij zei eigenlijk, die conclusie trek ik dan, hij zei eigenlijk, er moet meer zijn, want het zit zo ontzettend goed in elkaar. Er is zo'n evenwicht als je dat goed leest. Nou, ik weet niet of ik het goed aan uw hart kan brengen, maar ik denk, ja, had een heleboel dingen gezegd waar je dan pijn van hebt, of waar je zegt van, hé broeder, maar ik ben geen wetenschapper, en dan zegt hij ineens, en dan word ik verrast door die orde die ik zie, het systeem wat erachter zit. En dat kon hij dan verder niet zeggen. Maar ik denk dat het goed is dat jij en ik mogen horen waar we staan en mogen luisteren naar ja, wat is het? Het is bewijs door ooggetuigen. Nou, dat zijn die twee teksten waar ik daar nog even op terugkom. Maar ik wil het u even meegeven. De dood is verzwolgen. Dood de overwinning. Even kijken. Ik geloof dat ik dat nog een keer heb. Het is vandaag. Ja, kunt u het zien? Ja, ik weet niet of u het ziet, maar u ziet hier iets van een mooie oude fundatie. En u ziet als het goed is, als u een goede bril op hebt met licht, dan ziet u hier een aantal palen staan. Nou, mag ik dan zeggen, dat is ons geloof. Ik vond juist mooi een oud plaatje, waarom spetter het nieuw betonnen systeem? Nee, al die mooie oude platen. En dan gedragen door al eeuwen, door die bewijzen van ooggetuigen. En ik denk dat dat het machtige is, hè. Als je Paulus leest, en we hebben het net gelezen, hè, maar als je dan leest wat er staat in vers 20 van 1 Korinthe 15, dan staat, maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Hoor je het? Hoor je het? Er staat, als eersteling. En als je een eerste hebt, dan heb je ook volgenden. Toch, ik vond dat zo mooi, Christus als eersteling. En dan krijg je inderdaad dat Paulus dat allemaal stapelt, en tenslotte zal die zijn in allen. En ik denk dat het is, we mogen wachten in deze tijd, dwars door wat we heen zien op de televisie, hè, waarin mensen zich groot maken en geen notie hebben van, er komt een moment, Vader, dat u doet opstaan. Dat u aan schepselen zoals wij, uiteindelijk aan alle schepselen, zult laten zien dat u lief hebt. Dat uw liefde de dragende kracht is. Dat uw liefde de zoon die weg deed gaan. En dat uiteindelijk door die zoon, door die liefde die u daar diep in meeging, het zal zijn alles in allen. Want evenals, en ik weet niet waar langzamerhand dat goed is, evenals in Adam, ja, allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. En dan krijg je iets waarbij iemand tegen me zei, ik kan dat niet lezen zonder dat ik emotioneel word. En toen zei ik, wat emotioneert je dan? Wat raakt je dan zo ontzettend diep? Hij zegt, moet jij eens lezen wat ik ga lezen nu. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Hij zegt, en dan die rangorde die er dan staat in de MBG, hè? Eerst. He, bij zijn komst, bij zijn aanwezigheid. Dat is ook wel zo'n verschilletje. He, dat is niet een weetje wat je moet zien, maar er staat bij zijn komst. In het Grieks staat er bij zijn aanwezigheid. Want bij komst denk je aan de komst van de Heer voor zijn volk. Die komt ook. Maar wij maken daar die lijfelijke aanwezigheid mee van onze kurios. Dat is even het precieze verschil dat Paulus zegt. Maar even naar die persoon. Hij zegt, dat doet me zo ontzettend veel, hè. Hij zegt, heb jij dat nooit dat je de schrift leest en volschiet? Hij zegt, dan ben ik misschien een erg emotioneel mens. Hij zegt, maar dan lees ik en dan staat er Christus als eersteling. Hij zegt, vind ik machtig, want dan denk ik aan allen die achteraan komen. En dan staat er vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Ja, daar ga ik bij knikken. Ja, dat is wat we altijd mogen horen, ook als we staan bij het graf. Ja, er komt een moment dat we de Heer tegemoet gaan in de lucht. En ik denk dat is mooi, want wij gaan de Heer tegemoet in de lucht. Maar wat ik zo mooi vind van wat Paulus zegt, zegt hij dan tegen me, dan is Israël ook in beeld. Hè, Mozes en de eerste profeten waren de boodschappers van Pasen. Je hebt ze ook profeten genoemd. Kijk, zij zeiden het, en dat vind ik het mooie, die profeten zeiden, pad der levende en al die dingen meer. Maar wat God zei, dat heeft hij uitgevoerd in de Zoon. Zij zeiden het en God doet het. En ik denk dat dat het machtig is. Dat Israël zich daaraan mag vasthouden. God houdt zich aan zijn woord. Dus jij en ik. En misschien zijn er heel veel dingen die over je heen gaan. Ik zou wel 3 preken willen houden voor de mensen van mijn leeftijd. Nou, dat is oud. Sorry. Dat je daarbij betrekt. Voor de mensen die in een andere fase van hun leven zitten, in de middengroepen. Maar ik denk ook aan dat heerlijke spul van ons, de jongeren. En soms heb je een moment nodig dat even iets gaat of blijft hangen in je hart. Het was een jaartje of 16, 17. Dat is heel lang geleden. Zou mijn vrouw zeggen, nou ga je over het verleden beginnen. Ja, heel lang geleden. En toen was ik met Gods woord bezig. Ik zat gewoon keurig op catechisatie. Maar er was bij, we zaten ook bij een mevrouw die ons de Bijbel uitlegde. Een van de cursus gaf voor allemaal mensen die op de kweekschool zaten. De opleiding voor onderwijzers en onderwijzeressen toen. En die maakte een opmerking over iets. En dat heeft even genoemd. Dat is dat die mannen op weg gaan naar huis. Naar alles, met alles in hun hoofd en in hun hart. Wat er in Jeruzalem was gebeurd over het graf. Waar hun Heeren lag. En dan ineens komt hij tussen hen inlopen, bij hen lopen. En toen kwam er een meneer, want ik zat ermee, ik denk, wat is dat een machtig beeld. Maar vader, komt u dan ook bij mij in mijn leven lopen? Legt u ook aan mij, in mijn leven uit, wie u bent? En wat dat machtige plan van u is? Ik zei toen wat met andere woorden, een beetje stunteliger, denk ik. En toen kwam er een man, die belde, 4:15 middags, uit Zaandam. In Rotterdam, hij zegt, ik ben op weg naar huis en ik kreeg een telefoontje dat jij wat wil weten over de Emmausgangers. Hij heeft een half uur met me gepraat. En hij stak eigenlijk iets aan waarvan ik niet wist dat het kon branden. Dus zo bent u, vader. Die schrift die u zegt, die liefde van u, die opstanding werkt uiteindelijk door. En die mannen, u opent daarvoor het hart dat het zo is gebeurd. Vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Die profeten vind ik zo mooi. Want je kan het wel lezen als Oud Testament. Het zijn de profeten. En die profeten zeggen iets. En je mag naar God kijken. En God doet het. Dat is machtig om dat te weten. Jij en ik mogen gewoon rekenen. Als we van tranen overlopen. En verdriet ons breekt. En we een geliefde in het graf leggen. Dat er het moment komt. Dat God zal zeggen, kom. En dat het graf dan open gaat. En datgene wacht in welk geloof je diegene hebt begraven. vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Ja, wij de Heer tegemoet in de lucht en met uw volk gaat u ook verder. En dan daarna het einde, opdat God zij alles in allen. Zeggen het zo makkelijk. Ik had een gesprek met een broeder ergens, een heel oud contact. En meestal als ik dan bij de kapper ben, ergens in het verre, Krimp aan de Lek is voor mij heel ernst, dan ga ik bij hem langs, even een half uurtje babbelen. En dan hoor je gewoon hoe de schrift, hoe Gods woord hem draagt. Hoe zij in die lastige omstandigheden beseffen, Andries, hij zal ons nooit overslaan. Hij is er. En ik denk dat dat het machtig is. Dat is wat jij en ik mogen weten. God gaat zijn weg met elk mens, met elk schepsel. En niemand wordt door God overgeslagen. Het gaat in stappen. En ik denk dat dat het mooie is. He, want in Genesis 17, of Genesis 2 staat dan, te sterven zul jij stervend zijn, want stof ben je en tot stof zul je wederkeren. Dat was evenals in Adam. En dan krijg je, dan komt daar dat machtige, die dood die de mensen in zijn greep houdt, jou en mij in zijn greep houdt, daar staat wat tegenover, ook in Christus. Dus allen zullen levend gemaakt worden in Christus. Dat heeft God laten zien. Dat is Pasen. De Heer is opgestaan, wordt vervolgd. Uiteindelijk straks in een machtige orde werkt God alles uit. En ik denk dat dat het machtig is. Alle schepselen, alles wat door hem geschapen is, uiteindelijk zal die macht van zijn sterkte gerealiseerd worden. Evenals in Adam, zo ook in Christus. Daar staan wij bij. In allebei de groepen staan wij. Evenals in Adam. Ook wij kennen die sterfelijkheid. Ook wij hebben verdriet om wie ons ontvallen zijn. Maar er wacht meer. En dat is Pasen. Ook in Christus, zoals hij op zijn, mag ik het netjes zeggen, op zijn voeten werd gezet, worden wij ook op ons voeten gezet. Op die dragende grond van zijn liefde, van zijn opstandingskracht. En ik denk dat het machtige perspectief is wat jij hebt, wat ik heb, wat wij mogen hebben. Uiteindelijk is zijn dood de weg waardoor uiteindelijk alle mensen leven zullen ontvangen. In hem zullen allen levend gemaakt worden en met onbederfelijkheid en heerlijkheid bekleed worden. Ik denk dat dat machtig is wat je mag realiseren. Vader, wat een machtige weg gaat u met ons. En Paulus zegt dan, en ik lees u dat eventjes, een klein stukje, en lees u dat voor uzelf, en dan ga ik het niet helemaal behandelen, kijk het naar de tijd. Maar Paulus zegt dan, aansluitend hierbij past dan 1 Korinthe 15 vers 51 tot en met 58. Zal ik het toch lezen? Ja. Daar zegt Paulus, en ik lees een letterlijke vertaling. Zie. Ja, ogen open. Ook de ogen van je hart. Kan ik doorgaan? Als je nee zegt, ga ik gelijk zitten en doe ik mijn oortje af. Zie, een geheimenis zeg ik jullie. Niet wij allen inderdaad zullen ter ruste gelegd worden, maar wij allen zullen veranderd worden. In een ondeelbaar moment, in een oogwenk, in de laatste bazuinstoot. Want hij zal de bazuin steken en de doden zullen opgewekt worden als onbederfelijke en wij zullen veranderd worden. Want dit bederfelijke moet onbederfelijkheid aandoen en dit stervende moet onsterfelijkheid aandoen. Wanneer nu dit bederfelijke onbederfelijkheid zal aandoen en het stervende onsterfelijkheid zal aandoen, dan zal het woord geschieden, hoor het, dat geschreven staat. Verzwolgen, opgeslokt werd de dood in de overwinning. Dood, waar is jouw overwinning? Dood, waar is jouw prikkel? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht nu van de zonde is de wet. God echter zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Kyrios, Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, wordt bestendig, onwrikbaar, altijd overvloeiend in het werk van de Heer, waargenomen hebbend dat jullie moeite niet leeg is in de Heer. Dat is dat woord opgeslokt uit Jesaja. Dat is verzwolgen. Dat is gewoon verslinden, radicaal wegwerken. Opgeslokt werd de dood in de overwinning. En wie gaat dat doen? Wie heeft dat gaan doen? Wie staat klaar om dat te doen? Daar is het gedeelte al van begonnen. Dat is dat verlossingswerk van Christus. Ja, Openbaring 1 vers 18 kent u misschien. He, hij heeft de sleutels van het dodenrijk. En daarmee bevrijdt hij de gevangenen, de gelovigen. En wat je gewoon mag onthouden, en dat je nog jong bent en het niet allemaal weet, zo ben ik ook begonnen. Maar wat machtig als God aan je hart werkt, als je er ook mee bezig gaat. He, het is niet zo van het waait in je oren en het is er. Maar een gegeven moment van, misschien zeg je van, mag ik even met je praten? Of misschien zeg je dat thuis even, of op een Bijbelkring. He, ook goed om te bezoeken, want te midden van al die bla bla, is het van goed om dat dragende woord te horen. In hem is de dood verslagen. Hè? En bij de tweede komst wordt het werkelijkheid. Wat geeft u een uitzicht, vader? En dat besef ik nog niet helemaal, maar ik wil het wel weten. Hoe zit het nou precies? En ik denk dat het machtig is wat jij en ik mogen horen. Het staat onder bewijs. Het staat puur onder bewijs. En die grote wetenschapper, waar ik het verhaal van gelezen heb, die komt er uiteindelijk bij van. En er is een systematiek, er is een structuur, er is iets wat ik niet kan verklaren, maar wat ik constant bij mijn onderzoeken tegenkom. Wetenschappers kunnen niet alles verklaren. Dat hoeven ze ook niet. We hebben de ooggetuigen die Paulus aandraagt. We hebben de ooggetuigen die de schrift aandraagt. En dat is wat jij en ik nodig hebben. Dan zou je niet meer kunnen zeggen dan wat Paulus zegt. Aan God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Ik denk, die middelaar tussen mensen en tussen God, die werd overgegeven om onze krenking. Dan denk ik van, ik had een keer leerlingen, ik had het hier met woorden voor leerlingen over. En dan geef ik zijn leerling tegen me, kan je het nou een beetje duidelijk uitmaken dat ik, of uitleggen dat ik het begrijp? En dan kijk je nooit voor niks televisie, denk ik wel eens. Ik had gekeken naar een of andere nieuwsuitzending, of Achter het Nieuws, of hoe het programma ook mag heten. Dat heet tegenwoordig Nieuwsuur. En dan ging het over een watersnood in Afrika. Mensen verdronken. Er waren mensen die in bomen klommen met de hoop dat er iemand was die ze daar kwam halen. En je zag dan het beeld vanuit die helikopter die kwam redden, van de Zuid-Afrikaanse marine. Die kwam dichterbij en zag in een boom een angstige man zitten met in zijn armen het liefste wat hij had. Zijn kind. En die helikopter komt er vlakbij en je ziet dan het gevolg van die wieken. En er komt dan zo'n Zuid-Afrikaanse marineman die komt naar beneden. En wat doet die vader? Wat is zijn grote ambitie? Mijn kind. Red degene die me het liefste is. En hij reikt dat kind aan. En die marineman sluit dat kind in de armen. En dan gaat het naar boven. En wat de cameraman doet, die draait niet weg naar boven. Die houdt die man in beeld. En dan zie je, terwijl die helikopter langzaam maar zeker weer gaat klaarhangen om die man te redden, komt er een enorme gloedgolf. En die man wordt uit de boom gespoeld. Maar wat was nou het machtigste? Wat was er nou bijgebleven? Wat heb ik ook bij de godsdienst, bij de dagopening verteld? Dat die man het liefste wat hij had wilde geven. En niet gaf om zijn eigen leven. Dat zijn dingen van de liefde van God. Hij gaf het liefste wat hij had, zijn zoon. In het grote machtige plan van hem. Om jou, om u, om ons, om uiteindelijk niemand over het hoofd te zien. En dat zal dan machtig mogen zijn. Dat is toch heerlijk te weten dat er een plan achter zit. En nog een klein stukje, dat één ding voordat ik ga stoppen. Ik ken nog zo'n verhaal. Een jonge man praat met zijn predikant. En hij zegt, mag ik wat vragen, dominee? Ja, zegt hij, ga je gang. Hij zegt, hoe ben jij eigenlijk predikant geworden? Waarom? En hij weet tegen wie hij dit verhaal gaat vertellen, want hij kende hem. Hij zegt, nou, dat kwam eigenlijk door het volgende. We gingen met een jeugdgroep van de kerk gingen we zeilen. En tijdens die zeiltocht veranderde het weer sterk. Wat gebeurde er? Door een hevige windvlaag sloeg er een aantal jongens overboord. Ik ben het water ingesprongen. Nee, er sprong iemand het water in, laat ik het goed vertellen. Er sprong iemand het water in en heeft die jongens één voor één aangereikt. En ik lag ook in het water. En ik was de laatste die kon pakken. En hij geeft mij aan. En terwijl hij me aanreikt en ik word vastgepakt door iemand in de boot. Weer zo'n vloedgolf en de man verdrinkt. Hij zegt, ik ben dominee geworden. Omdat jouw vader, want die was het, zijn leven voor mij over had. Hij zegt, en dan mag jij, wil ik graag met je over praten. Zo was er één die zijn zoon gaf. Om uiteindelijk allen aan zijn hart te kunnen drinken, te kunnen drukken. Het is de liefde van God. En ik hoop dat dat een beetje heeft mogen klinken. Opstanding, verandering, onbederfelijkheid, onsterfelijkheid, leven, heerlijkheid, kracht, geestelijke lichamen te midden van de hemelingen. Woorden die je nog helemaal misschien niet begrijpt. Maar besef dan één ding, en dan stop ik ermee. Dat is de unieke overwinning die behaald is in de woorden van Paulus. En de zegeningen die daaruit voortvloeien. Dus op grond van die belofte. En het hangt niet af of jij het allemaal wel begrijpt, ja of nee. God houdt zich aan zijn woord. Zelfs in al jouw en mijn moeilijkheden zullen we overwinnen. Zullen we triomferen. Zullen we vaststaan en niet meer wankelen. Want in dit alles zijn jij en ik meer dan overwinnaar. Door hem die ons lief heeft. Nog één klein voorbeeld. Een bekende kerkvader, ik zeg niet dat Augustinus is, die zei, God heeft in jou en mijn monden woorden gelegd. En het zou goed zijn dat we die woorden spreken. Waar luister je naar? Waar kijk je naar? En als je zegt, ja maar zoals u het vertelt is het een beetje moeilijk. Heb je niet iets simpelers? Ja, heb ik ook. Ik zal het je graag geven. En misschien dat je gewoon moet proberen, moet beginnen. En heeft niets met leeftijd te maken. Van vader, wilt u het me uitleggen? Wilt u het dichter aan mijn hart brengen? Het zit nog vaak zoveel hier. Wilt u het ook daar laten komen? En dan zegt Augustinus, die woorden die jij en ik te spreken hebben, dat evangelie, dat zou als zout in de mond moeten zijn van degene die het hoort. Wat gebeurt er als je zout in je mond neemt? Als iets heel erg zout is, je krijgt dorst. En dan zou het machtig zijn dat het zout wat wij vanuit het evangelie in onze monden mogen krijgen, dat die dorst, dat we die lessen bij wie hij is. En kijk je nou zo naar degene om je heen? Ook die buurvrouw die zo lastig kan zijn? Of die buurman die altijd op jouw plekje gaat staan? Is jouw leven zo, dat het zout dat je in zijn mond brengt, als het ware, hem aanzet tot van, hoe komt het dat jij geen dorst hebt? Hoe komt het dat het in jouw leven zo werkt? Ik denk dat het gewoon goed is om dat te mogen weten. Ik kan nog veel meer. Ik ben hier blijven staken. Ik heb toch 1 Korinthe 15 het laatste stuk gelezen. Maar eigenlijk staat hier alles wat ik wilde zeggen. Evenals in Adam. Uiteindelijk zo ook in Christus. En ik denk dat dat het machtig is. De Heer is werkelijk opgestaan. Ik mocht het woord waarlijk niet meer gebruiken. Ik mag ook zeggen, met andere woorden, de Heer is heus opgestaan. Heb je daarvoor wetenschappelijk bewijs? Zegt dan iemand die ik goed ken. Zegt ja, bewijs door ooggetuigen. Amen. Gaan we nog wat zingen, Hannes? Ik begreep dat we veel zongen vandaag. Als het goed is, gaan we met elkaar zingen. Groot en machtig is Hij. En dan niet voor de stand die erin zit, maar voor het ritme waarop je mag leven. Ja, ik vind dat je dat best... Zullen we het nog een keertje ondersteunen met applaus? Ja. En als we dat dan deden in een zaal, dat losmaakte, want ik heb met muziek door het land gereisd, hè, dan was een van de dingen die ik geleerd heb, hè, applaus voor de Heer. En dan deed de muziek hem altijd zo, dankjewel voor het applaus, maar het is eigenlijk voor hem. Vond ik eigenlijk een mooie gedachte altijd. We zullen met elkaar danken. Vader, dank u wel voor wie u bent. Dat u ons zo dichtbij bent gekomen in uw liefde, Vader. Dat u met ons loopt op de weg die we gaan, Vader. En dat u ons kent in ons nood, in ons verdriet, Vader. Maar ook in onze blijdschap en dankbaarheid. Vader, al die facetten die in een mensenleven kunnen zijn en zijn, weten we één ding. Als wij zwak zijn, als wij niet meer kunnen, dan met u sterk. Als wij de weg kwijt zijn en dingen niet meer zien zitten, dan zegt u, loop je met me mee? En u gaat met ons de weg van het licht tegemoet. Dank u wel, Vader, dat u zo met ons gaat. Dat u ons, we kunnen u daar niet genoeg voor danken, Vader, aan elkaar hebt gegeven. Dat is de verbondenheid. U maakt ons één. En wij mogen die verbondenheid, Vader, leven in de contacten met elkaar, in het gebed voor elkaar, in het besef dat u met ons gaat, Vader, en dat uw plan werkelijk uitkomt waar u zijn wil, bij uw hart, allen. Dank u wel dat u bent, Vader, bij hen met wie u verbonden zijn. En Vader, ik moet een keuze maken, maar ik denk aan Ans en Wim, maar natuurlijk ook aan Lisanne en Marleen. Denk aan Harry en Ina, Vader, in de weg die zij gaan. Ik bid u, Vader, voor al die zaken die er zijn. Ik bid u voor Heidi en André. Het is goed, Vader, om te weten dat u ook bent bij Michel en bij Bea. Vader, en dank u wel dat u wijsheid geeft aan artsen in de behandeling. Dat u bent bij Miep, Vader. Dat u bent bij Ida. Vader, bij Jodek. En zo bij allen met wie we verbonden zijn. Denk ook aan de broeders en zusters in België, in Duitsland. Ik denk aan Andrew McLarty, uw vader in Engeland, waar ook leeftijd en gezondheid een rol speelt, maar waarin, in het contact dat je met hem mag hebben, hij weet dat u er bent en draagt. Vader, ik bid u voor Marijke en voor Rita. En zo voor al diegenen, Vader, die eenzaam verder moeten, Vader. Maar zo juist beseffen hebben dat u er bent, bent u voor Karin, voor Mattie, Vader. Voor Ineke, voor Siebrand, voor Janne Annemiek, Vader, voor Tjitske. En al diegenen die we kennen en lief hebben, met wie we verbonden zijn, ik bid u voor Hans de Wit. En zo voor anderen, ook voor Emma en David, Vader. Dank u wel dat u er bent, dat u met ons gaat. Dank u wel voor dat machtige wat u gaf uw zoon uit handen, Vader, in dat machtige plan voor u, om uiteindelijk ons in hem straks allen aan uw hart te drukken. Ik dank u, Vader, dat u met ons gaat, bij ons bent, bij ons blijft. Dat het nooit zonder u is. Vader, dank u wel voor de troost en het uitzicht dat u geeft. Ik dank u in Christus Jezus' naam. Amen.